Goedemorgen, broeders, zusters, bekenden, gasten, medestrijders. Oh, dat vind ik nog veel mooier. We zijn één keer klaar, hè? Dus leuk je ook weer te treffen hier. Ja. En jullie zoeken vast even op Efeze 6. Dan ga ik even beginnen met mijn inleiding. En zoals jullie weten heb ik het thema vrijheid en verantwoordelijkheid. En we zijn eigenlijk bij het laatste deel aangekomen. En het laatste deel is eigenlijk vrijheid en verantwoordelijkheid en hoe om te gaan met onze tegenstander. Nou, hij staat al op het scherm. En ik zal jullie even laten zien. Oh. We hebben ooit zijn we begonnen met zo'n heel overzicht van nou, hoe doen we dit, dat. En we zijn eigenlijk nu in het uiterste hoekje beland. Hoe zit het met de tegenstander en hoe staan wij daar tegenover? En daar gaan we het vandaag dus over hebben. De tegenstander. Nou, voordat we daar naartoe gaan, wil ik eerst even met jullie lezen uit Efeze 6. Efeze 6 lees ik vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Eerst maar even tot zover. Het begint eigenlijk hier. Aan het begin wordt gesterkt in de Heere. En daar gaan we zo naar kijken. Maar daarna gaat eigenlijk hij meteen beginnen, Paulus, van let op. Hè? Wij moeten stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En hij zegt, we hebben die strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk. En tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Onze tegenstander wordt hier best wel even breed uitgezet. En als ik het even begin, ik denk daar begin ik eens mee, met die tegenstander. Maar voor zover we daar zo meteen naar gaan kijken, moet je even voorstellen, Paulus geeft hier een omschrijving van een wapenrusting. En misschien valt het jullie op, maar als ik nou terugga naar mijn eerste onderwerp, even kijken, de allereerste keer over vrijheid en verantwoordelijkheid, dat weten jullie nog, hè, dat was ongeveer anderhalf jaar terug. Toen ging het over, ja, dat weten jullie precies, want jullie kijken allemaal op de website. En dan, oh ja, dat is een serie. En toen ben ik begonnen met Petrus, tweede Petrusbrief. En tweede Petrusbrief begint dan van, voeg aan uw geloof toe, deugd, zelfbeheersing, kennis. Weten jullie nog? En het mooie is, dus ik zou verwachten van Paulus, waar begin je dan mee? Het fundamentele, met geloof. Maar wat doet Paulus hier? Die begint dan met, hij begint met de waarheid. Doe je hem in middel, dan doe je borstharnas aan. En daarna komt hij pas, en dan komt hij met zijn voeten. En dan pas komt het schild van het geloof. En de helm en het zwaard. Nou, ik heb daar lang over naast te denken. Maar anderen proberen te luisteren, waarom deze volgorde? Nou, als jullie het weten, mogen mij vertellen. Ik denk, als ik er serieus over nadenk, het meer niet moeilijker is dan dit. Als jij je kleren aandoet, is dit precies de volgorde waarop je het doet. Maar probeer eerst maar eens een helm op te doen en dan een harnas, dat wil natuurlijk niet. En als jij eerst een schild vast hebt, dan krijg je je kleren ook niet aan. En als je een zwaard in je handen hebt, wil het ook niet. Het is serieus voor mij zo simpel als dit. En als ik mijn kleren aandoe ook. Begin eerst met onderkleden, en dan je bovenkleed en dan je schoenen. En dan pak je je spullen op en dan ga je staan, toch? Zo simpel is het. Maar goed, dat wil ik even meegeven. Maar het is wel leuk om te zien dat gebeurt. En als jullie nog weten, ik heb ook met jullie al helemaal gekeken naar Nehemia. Weten jullie dat nog? Nehemia 4, over de tegenstand die hij had en hoe hij daarmee omging. En het mooie aan Nehemia is, hij krijgt allemaal tegenstand en het eerste wat hij doet bij die tegenstand is bidden. Bidden, bidden, bidden. Dus ook dat deel hoef ik hier niet uitgebreid te behandelen met jullie. Dus we gaan vanmorgen iets meer stilstaan bij die wapenuitrusting, wapenrusting. Niet zozeer meer bij dat gebed, want dat moeten jullie toch wel weten. En anders kijk even op de website. Maar voordat we daaraan beginnen, krijg je eigenlijk eerst een kijkje van, nou ja, best wel een strijd tegen de machten. En de tegenstander, ja, dat is best wel moeilijk te duiden wie dat dan is. En ik wil jullie even wat schetsen, zodat jullie een beetje een idee hebben, wie is dan die tegenstander? Nou, de meeste van jullie identificeren onze tegenstander ongeveer zo, toch? Een akelig wezen met horentjes, die zich eigenlijk uitdrukt als een gevallen engel, maar die toch wel, nou ja, bij de hel hoort en zelf wel vuur en duisternis. Toch? Dat is wat jullie, de meeste mensen, herkennen aan de duivel. Maar ja, als je begint, dan begint het natuurlijk met de gevallen engel, maar zodra we hem leren kennen, is het de slang in de hof. En hij heeft daar nog pootjes, toch? Ja, dit vind ik zo mooi, hè? Dan heb je dus de slang, die moet dus op zijn buik gaan. En aan het einde vind je in Openbaringen het lam dat staat. Weet je wel, die staat. En die andere die kruipt. En dat is precies de mooie tegenstelling die je hebt. Nou, de Heer Jezus, maar Johannes met name, die noemt hem dus de leugenaar. De leugenaar vanaf het begin, de misleider. Dus één ding van hem mogen verwachten, één kenmerk heel duidelijk is, hij misleidt, hij liegt. Het is gewoon één leugenaar. En hij wordt ook genoemd de mensenmoordenaar. Hij is bezig met dood en verderf. Dat zijn de kenmerken die bij hem horen. En dan denk je, dat is allemaal negatief. Maar die misleiding, die leidt er dus ook toe dat hij zich voordoet als een engel van het licht. Als iemand van de gerechtigheid. En wij denken dan van, nou, wij zitten hier als gelovigen bij elkaar. Hier gebeurt ons niks. Nou, helaas, ook Paulus legt heel duidelijk uit dat de duivel ook daar gewoon zich voordoet en mensen misleidt. Juist op ons terrein. En we kennen hem ook als de brullende leeuw, zoekende naar wie hij zal verslinden. Verslinden is opslokken, hè? Dus oppakken, weet je wel, opeten. Dat is wat zijn doel is. Dat doet hij niet bij de ongelovigen zoveel. Dat is bij ons iets waar we ons tegen moeten wapenen. En als laatste wil ik wel mooi, wij kennen hem ook als de zevenkoppige rode draak, die uiteindelijk de tegenstander is van de vrouw, hè? En zo kan ik er nog wel meer benoemen, wil ik allemaal niet doen. Niet te veel eer geven aan Satan en zijn trawanten. Maar hij is de aanklager. Hij is degene die ons aanklaagt. Hij is degene die eigenlijk, ja, wat ik allemaal al gezegd heb, denk ik. Dus hij staat eigenlijk gewoon heel erg duidelijk tegenover Christus. En ja, hij is een valse profeet, hij is een morgenster, zo kun je alles wel benoemen. Belangrijk voor ons is, dit is onze tegenstander. En waarom begin ik hier nou mee? Is toch echt wel van, als je weet met wie je te maken hebt, kun je er ook beter tegen wapenen. En weet je ook waarom je er tegen moet wapenen. Anders klinkt het wel heel erg abstract allemaal. Onze wapens. Nou, ik heb ze net allemaal al even benoemd. En als je dan even kijkt naar de tegenstander, dan heeft hij eigenlijk vier verschillende dingen. Belangrijk is eigenlijk, je hebt te maken met misleiding. En als je het hebt over misleiding, dan heb je het over leugens, dwaalleringen en verstrikken. Dus misleiding is eigenlijk een van de basisdingen waar je mee te maken krijgt vanuit hem. De andere is verleiding. En als jullie kennen de gelijkenis van de zaaier, is dat ook een heel duidelijk kenmerk wat naar voren komt. Je wordt niet alleen op het verkeerde pad gelegd, maar je wordt ook weggetrokken bij de dingen. We hadden het net al even met de inleiding over, het hoofddoel is vrucht dragen wat we moeten doen. Maar vrucht dragen lukt ons niet als we continu ervan weggetrokken worden. Wij hebben denk ik te maken met die bovenste dingen. Weet je wel, we hebben te maken met leugens, we hebben te maken met dwaalleringen, we hebben te maken met verstrikkingen. En we hebben te maken met begeerte en wellusten en rijkdom. In andere delen van de wereld heb je het veel meer te maken met die verzoekingen van onderdrukking. Tenminste, ik ervaar ze niet zozeer. Ik ervaar ze niet zozeer, maar misschien jullie wel. Maar onderdrukkingen zijn zeker wel onder gelovigen, juist in andere delen, heel erg aanwezig. En het andere is natuurlijk de verzoekingen van de zonde. De verzoekingen van de begeerte. Dit zijn een beetje de hoofdthema's die daarin zitten. Dat verstrikken, dat kun je ook apart zetten. Maar dit zijn een beetje de vurige pijlen, de zaken waarmee wij beïnvloed worden. En het is gewoon belangrijk om dat overzicht een beetje te hebben aan het begin. Nou, ik wil even beginnen met een soort van schets. Ik heb natuurlijk naast te denken van hoe vertaal je dit nou? En vorig jaar stond in het nieuws, in Venezuela was daar een gevangenis, een grote gevangenis. En daar had zeg maar een topcrimineel, die had het daar voor het zeggen. En het was zo erg dat iedereen daarin meeging. Dus zelfs de bewakers, alles lukt mee. Ze hadden daar een nachtclub, ze hadden daar motoren, ze hadden daar spullen die in en uit gingen. Alles ging en die topcrimineel had alles daar voor elkaar. Venezuela vorig jaar hebben ze daar ingegrepen. En hebben ze dus die man, zeg maar, ontroond. En ze hebben weer iemand erboven gezet die zegt, dit gaat niet gebeuren. Maar dat verhaal eindigt daar eigenlijk in het nieuws echt zo van, ja, dat lukte niet helemaal, weet je wel. Het was nog niet een gelopen race, het was eigenlijk nog steeds een strijd. En ik vond dat wel een mooi voorbeeld, want ik denk dat is een mooi schets voor een film natuurlijk. Dat je dus hebt dat daar een topcrimineel zit in die gevangenis, die eigenlijk een hele bende achter zich heeft en alle invloed heeft en alle handel en alles voor elkaar heeft. En dat daar eigenlijk iemand bovengesteld wordt, die uiteindelijk de macht in handen heeft. En dan zou je die filmsketch kunnen maken, dat diegene, die directeur zegt, nou we gaan dit zonder geweld oplossen. We gaan proberen, al die mensen die bij hem horen, die proberen wij natuurlijk daarbij weg te halen. En vervolgens heeft die directeur, die stelt eigenlijk oud-gevangenen aan, om daar rond te gaan en vervolgens in die gevangenis te zorgen dat die anderen die bij die bende horen, bevrijd worden. En eigenlijk het nieuws moeten gaan vertellen van ja, maar er komt straks een moment dat die hele gevangenis met iedereen die erin is, vernietigd wordt. En je moet nu vertellen dat ze dus afscheid moeten nemen en als ze kiezen voor de directeur, op dat moment kunnen ze in vrijheid komen. Maar ze blijven onder die invloed. Ze komen daar nog steeds bij die beste topcrimineel. En die topcrimineel die doet niks anders natuurlijk dan zijn rijk verdedigen. En die wil nog steeds dat invloed uitoefenen. En die probeert nog steeds terug te gaan. Van weet je nog, toen je bij mij hoorde, hè, toen kreeg je deze voordelen. Nou, je kent ze allemaal wel in de wereld. Seks, drugs, rock and roll. Check maar eens wat daar gebeurde in die Venezuela gevangenis. En wat ik zo mooi vind is, waar wij een beetje tegenaan lopen is, dat nou, we hebben dus de Satan, die eigenlijk best wel macht heeft, die best wel mogelijkheden heeft. Maar tegelijk weten wij dat Christus heeft hem overwonnen, heeft hem ontroond. Christus staat boven hem en hij heeft te gehoorzamen aan wat Christus wil en doet. Dus, maar dat zit onze uitdaging van, ja, wij zitten eigenlijk in die geestelijke strijd. En tegelijk zie je dat wij vanuit ons geloof wel te maken krijgen met het lijden wat ons opgelegd wordt. Maar het antwoord van ons is niet terugstrijden. Maar het antwoord dat wij hebben is geestelijk strijden. En dat vind ik zo mooi dat aan die schets. Hè, dat je een beetje het idee hebt van ja, die gevangenisdirecteur die heeft het nu voor het zeggen. En daar horen wij bij. Snap je dat een beetje? Of maak ik het nou veel te moeilijk? Nee, maar dat is mooi om dat een beetje zo'n beeld in je hoofd te hebben. Maar hebben we te maken met die invloeden. En hoe moet je daarmee omgaan? En ik vind het mooi dat je dan als lichtdrager, zeg maar, dat licht kan brengen. En dat kan doen met elkaar. Nou, dat verhaal ga ik wat dingen meer aan ophangen. Dus hou dat vast. En dan gaan we daar doorheen. Ik heb jullie beloofd zo net, we gaan eerst beginnen met de innerlijke kracht. En Dat begint even terug naar de vers 10. Vers 10 staat eigenlijk, hè, verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Nou, daar heb ik dus over naast te denken van, ja, hoort dat nou bij de wapenrusting? En ik denk, ja, nee, het hoort er wel bij, maar voor mij noemt hij dit even apart. En dit moet onze jonge sporters natuurlijk helemaal bekend voorkomen. Als jij een harnas aan gaat doen met allemaal wapens, maar je bent totaal niet fit, gaat het niet veel worden, hè? Dus wat die jongens die hebben allemaal petmiddelen, hoe noem je het, ketamine? Hoe heet het dan? Creatine, oh sorry. Ketamine is de andere, hè? Nee, maar je weet gewoon dat... nee, maar als je een wapenrusting aan wil doen, moet je fit zijn. Dus je moet in een goede conditie zijn en je moet kracht kunnen hebben. Hoe werkt dat nou bij ons? Hoe zorg je ervoor dat je geestelijk fit bent? Lees je Bijbel, bid elke dag. Maar waar komt onze kracht vandaan? Van God. Nou, in Efeze 2, Efeze 3. In Efeze 3 staat, jullie kunnen mee opzoeken, hè? Efeze 3 vers 16... Ik lees even 15 erbij. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus de kracht komt van binnenuit. En dat is de Heilige Geest die ons kracht geeft. En de opstandingskracht van Christus is de kracht die in ons werkt. Er is hier recentelijk nog over gesproken. Is enorm belangrijk. Dat is de kracht die wij in ons hebben. En het is niet iets wat wij zelf fit hoeven te zijn. Het is hem, zijn kracht krijgen van binnenuit. Hij geeft het ons. En daarin moeten wij gesterkt worden. En dan is lees je Bijbel, bid elke dag natuurlijk heel mooi. Ik vond die van vorige week ook wel heel mooi. Wandel met de Heer. Leef met de Heer. Heb een levende relatie met hem. En je bent sterk. Dat is iets van intern. Maar dat is belangrijk om mee te beginnen voor we die wapenrusting aandoen. Nou, wel leuk om even te kijken. Er wordt gesproken over dat we gesterkt worden door de Heilige Geest. Er wordt gesproken natuurlijk dat we gesterkt worden door het woord. Er wordt gesproken over dat we gesterkt worden door hem te kennen. Dat is ook wat we vorige week over hadden. En natuurlijk mooi, hè. Het is belangrijk. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen. Dus als jullie naar de sportschool gaan, dan moet je natuurlijk veel eten en het goede eten. Hier moet je dus van andere dingen, van geestelijke dingen eten. En word je dus sterk van binnen. Maar als je moet strijden, moet je wel ook gesterkt zijn. Moet je fit zijn. Nou, zo kun je natuurlijk daar hele mooie dingen over, parallellen over trekken. Maar zo kennen jullie dat toch? Gewoon flink trainen voor de strijd. Nou, zo af en toe spelen we wel eens een wedstrijdje. Daarna hebben we het over waarheid en gerechtigheid. En als je het hebt over waarheid, dan heb je ten eerste even die tegenstand natuurlijk bij de waarheid, zijn leugen en dwaalleringen. Lezen we even 2 Korinthe 10, om het even bij elkaar te brengen. 2 Korinthe 10 vanaf vers 3. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapenen van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Of de gehoorzaamheid aan Christus, sorry. Belangrijk om hier vast te stellen dat hij hier begint meteen weer, we hebben geen strijd tegen het vlees, we hebben een strijd tegen geestelijke machten. En tegelijk zijn die wapens, die zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. En dan zegt hij meteen wat hij daarbij ziet, valse redeneringen. En iedereen die zich stelt tegen Christus, dat nemen we gevangen. En dat, die bolwerken, die brengen we neer. Dus als je te maken krijgt met een valse leer, bijvoorbeeld over eigen gerechtigheid, zoals we die kennen. He? Je moet jezelf rechtvaardigen voor God. Of een valse leer, ga maar gewoon lekker losbandig leven. God heeft zoveel genade voor je. Doe maar waar je zin in hebt. God, hoe groter jouw zonde, hoe groter zijn genade, hoe meer eer voor God. Je kent de valse leringen vast wel. Maar we kennen ze ook als, God bestaat helemaal niet. Alles is uit het niets ontstaan. Evolutie. Valse leringen. Maar als je kijkt in de Bijbel zelf, heb je er ook één bijvoorbeeld. Hoe herken je de leer van de antichrist? Johannes zegt het heel mooi. Hij ontkent Christus. Hij zegt ten eerste dat Christus niet de Zoon van God is. En hij zegt dat Christus niet in het vlees gekomen is. Ook die leringen, ik kom ze tegen. Ook op gewoon onder gelovigen hoor je mensen zeggen, ja, Christus is wel opgestaan, maar je moet het geestelijk zien. Weet je wel, dan krijg je al van, ja, hij is in de geest opgestaan. Nee, weet je, denk er maar om. Het gaat gewoon, ze bij overal, als je begint te tornen aan die dingen, zit je fout. Goed. Die heb je daarnaast, hè? Dan is dat heel belangrijk. En dan is die andere, is die gerechtigheid. En de gerechtigheid is eigenlijk een tegenhanger van ongerechtigheid. En bij gerechtigheid kun je er tegenoverstellen natuurlijk, hij heeft alles te maken met jouw begeerte. Jouw wellust naar rijkdom, jouw wellust naar andere dingen. Maar heel erg duidelijk, die ongerechtigheid hoort bij die zonde. Dus als je nadenkt over gerechtigheid, heeft het een tegenhanger van zonde. En dan kunnen we natuurlijk zeggen van ja, maar de wapenrusting is dan dat wij gerechtvaardigd zijn en daarin moeten staan. Ja, dat klopt. Maar zoals Paulus de dingen toepast van de gerechtigheid, zegt hij niet alleen, zo bij de waarheid, zegt hij ook niet van oké, wat jij hebt ontvangen en wie je bent, dat is genoeg. Nee, wat Paulus zegt is wat Schofield zei en wat Jacob van Haneveld zei, staat en toestand. God geeft je een positie in Christus om vervolgens in overeenstemming met die positie te gaan wandelen. Dus als je in het licht bent, moet je wandelen als kinderen van het licht. En als je gerechtvaardigd bent, moet je gaan wandelen als een gerechtvaardige. En dat is gewoon een heel Bijbels principe. We hoeven het niet te verdienen, we ontvangen het, het zijn zegeningen. Maar we worden opgeroepen om als die personen die we zijn in Christus, om ons ook zo te gaan gedragen. En dat is hier ook even zo. En de tegenstander, die wil dus graag dat wij de andere kant kiezen. Dat we dus bezig gaan met onze begeerten. Dat we bezig gaan met onze wellusten, met onze zonden, onze ongerechtigheid of zelfs de werking van het vlees. Het hoort allemaal bij elkaar, bij elkaar. Maar dat zijn de dingen waarmee je verlokt wordt, waarmee we juist niet bezig zijn. Want wat hoort hij tegenover? Tegenover de werken van het vlees is de vrucht van de geest. En dat is natuurlijk hetgene wat wij zouden dragen. Even een mooi stukje daarnaast, Romeinen 6. Ja, lezen jullie mee? Romeinen 6, ik lees vanaf vers 11. Zo dient ook u, uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking als zonde, als wapenen voor de ongerechtigheid of van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Dus wij worden als gelovigen opgeroepen om een keuze te maken. En de keuze is dat wij, zeg maar, God gaan gehoorzamen, maar ook juist niet toegeven aan die begeerte. En dan wordt het moeilijk, hè? Want dan zit je dus, zeg maar, als jongeren bijvoorbeeld, dan heb ik jullie alweer, van, ja, waar, wat is dan de begeerte die je hebt? Je hebt van alles wat je graag wil hebben in het leven. Maar bijvoorbeeld een van de strijdpunten voor de jongeren is van, hè, de feestjes zijn altijd op zaterdagavond, toch? En die feestjes beginnen altijd laat en eindigen ook vroeg in de ochtend. En het belangrijke is natuurlijk, ja, daar wil je ook bij zijn. Je wilt het meemaken, je wilt dat is mooi. En tegelijk is er zondagochtend een moment waarop we samenkomen, de Heer groot maken en ook wat leren. En in de geestelijke strijd is dat natuurlijk precies iets waar je natuurlijk naar verlokt wordt. Van ja, waar maak ik mijn keuzes? Nou, zo hebben we allemaal denk ik wel punten waarbij je een keuze moet maken. Ja, wat ga ik doen op mijn zondag, maar ook door de week? Hoe verdeel ik mijn tijd? Ik denk dat dat een van onze grootste strijdpunten is. Als ik dan denk, waar zit mijn verleiding het meest? Is het, hoe besteed ik mijn tijd? En we hebben nogal wat afleiding. We hebben dat leugenkastje. Ja, die heb ik geleerd, die term. Ik heb gewoon Netflix, maar dat is sowieso allemaal nep. Nee, maar wij hebben die mobiel. En probeer het maar eens, ik weet niet of jullie dat lukt, maar leg het maar eens aan de kant. Hè? Probeer maar eens gewoon het allemaal niet te doen, al die prikkels aan de kant en gewoon tijd te nemen voor de Heer. Het is moeilijk. Wist je, bij mij, misschien bij jullie helemaal niet. Maar, en ik kan het levendig voorstellen, maar dat is een van die dingen. Maar ook alles wat je voorgesteld wordt. Ik heb nu, heel leuk, mijn auto is stuk, dus ik krijg nu een andere auto mee. En die auto die ik nu meekrijg, die is wat groter, wat mooier, wat duurder, veel duurder. En dan en het rijdt fantastisch. En dan denk ik, ja, dat is wel leuk. En dan denk ik, ja, dan als ik dan nou bijvoorbeeld die andere baan kies binnen het bedrijf, dan kost me dat wel meer tijd, maar dan heb ik wel die auto. Weet je wel? En dan denk je, je wordt gewoon verlokt naar, oh, dit wil ik ook wel hebben. En heb je het nodig? Helemaal niet. Het is serieus, in de wereld is het een statussymbool. Serieus, ik heb echt wel eens een opmerking gehad van een van onze oude auto's. Toen kwamen wij wonen in onze wijk en toen vroeg iemand, nou dan is het ook tijd voor een nieuwe auto. Dus, dan weet je een beetje dat ik in de verkeerde wijk woon. Ja. Oké. Nee, maar de humor zit er wel in. Maar denk maar eens over na hoeveel dingen er zijn die je eigenlijk niet nodig hebt, maar waarbij je innerlijke wordt geraakt door allemaal verlokkingen. Dus dat is echt wel een terrein waar wij last hebben. En ik denk ook zo serieus, als je dan wel eens rondvraagt, ik bedoel, ik heb het nu ook met de jongeren, ik krijg ze dan op zondagmiddag op de Bijbelstudie, en dan denk ik, wat doe je nou voor de rest van de tijd met je tijd? Hoe krijg je daar nou prioriteit? Ik heb het moeten leren. Maar het is belangrijk. Want het terrein van de Satan, van die topcrimineel, blijft groeien. En wij moeten zorgen dat wij lichtdragers zijn en terrein gaan winnen. Mooi. Gerechtigheid en waarheid. Dat zijn die eerste twee. En de ene doe je dus om je middel en de andere doe je op je borst. En dan krijg je die andere, ik heb het maar even afgekort. Evangelie en geloof. Eigenlijk staat er de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, zoeken jullie ondertussen Romeinen 10 even op. Sorry? Ja, we zitten blijven. We gaan, ja. Dus die doen we, de Romeinen 10. En in Romeinen 10, nou, daar heb je hem onderhand ook al gevonden. Dan lees ik af vanaf vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. hier wordt het evangelie en het vrede bij elkaar gebracht. En als je even terugdenkt aan die topcrimineel, zeg maar, met zijn bende, met zijn macht in al die kontrijen, en die andere dienaren die daar zijn, wat kunnen die doen? Die kunnen tegen hun roepen, kom eruit. Er is een moment waarop jou alles hier ophoudt, je moet eruit, je moet je bekeren, en er moet vrede gebracht worden. Je brengt het niet met geweld, je brengt het met God biedt u verzoening aan. En dat is ook onze opdracht. Wij roepen u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het is een verzoening en het is een boodschap van vrede met God. Vrede met de volken. Het is een boodschap van vrede. En het is een boodschap, het is een blijde boodschap. En dat is natuurlijk waar de Satan natuurlijk keihard tegenin wil gaan, toch? En dat is, tenminste, ik kan me er alles in voorstellen, want je kunt je heel simpel voorstellen, al die mensen die dat niet geloven, die horen bij zijn rijk. En wij moeten mensen overbrengen van het rijk van de duisternis in het rijk van het licht. Nou, dat doe je dus door zulke mooie sandalen aan te doen. En dan heb je grip. Nou staat er natuurlijk dat we stand moeten houden. Maar schoenen aandoen om alleen stand te houden is alleen om grip te hebben. Ik heb wel het idee dat Paulus het niet zo strak heeft op van we moeten stilstaan. We moeten stand houden, vooral als we aangevallen worden. Maar dan, wat breng je dan terug? Als je dan aangevallen wordt met het kwaad, als je verdrukt wordt of als je misleid wordt, wat breng je dan terug? Christus. Jezus Christus. Het evangelie, de blijde boodschap, verzoening. Dat is een antwoord. Wat brengt de tegenstander? Die brengt verdeeldheid. Waar ga je staan in de verdeeldheid? In Christus. We zoeken elkaar in de dingen die betreffen de zaligheid. Onvrede. Iets wat natuurlijk precies een tegenstander, tegenhanger is van vrede. Nee, juist dat vrede en onvrede kan ook te maken hebben natuurlijk met dat er strijd is. En die is er nogal in de wereld. Maar ook die verdrukking hebben we mee te maken. En ook daar is gewoon het antwoord, wij brengen. Wij staan voor het licht en we brengen het licht. En dan staat er een schild van geloof. En dan staat er zo mooi, die de vurige pijlen kan uitblussen. Nou, ik ben natuurlijk een techneut. Nou kan ik veel dingen doen met een schild. Maar hoe ga je nou met een schild iets blussen? Nou, vertel. Nou, serieus, ik heb dus gehoord van andere sprekers, dat vroeger die schilden dus ondergedompeld werden in water. En dat daar iets met water gedaan werd om die pijlen uit te blussen, omdat dat echt een techniek was. Ik kijk niet heel veel van die Ben Hur films, maar misschien was het toen al in die film. Maar er werd met water gedaan op dat schild. Wat natuurlijk wel een typologie natuurlijk van alles over kan vertellen. Maar Paulus heeft het er niet over. Hij zegt gewoon, je moet je geloof hebben. En het geloof kan helpen om die pijlen uit te blussen. En dat is gewoon letterlijk voor mij, die pijlen verliezen hun kracht op het moment dat jij staat in je geloof. Kijken wij even naar 1 Petrus 5. En dan leggen we die er even naast. Ja, je hebt digitaal, hè? Dat is heel makkelijk. Ik lees vanaf vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Hij is bezig met verdrukking. Hij is bezig met het laten lijden van de gelovigen. En wat was de oproep? Sta vast in het geloof. En geloof is eigenlijk, kom je hetzelfde terug, is gewoon vertrouwen op wat God gezegd heeft en gehoorzamen aan wat God vraagt. Dat is wat geloof is en wat doet. En als we daarin vaststaan, dan leven we in een volle relatie met hem en heeft de duivel helemaal geen macht, geen kracht. Want hij kan daar niet tussen komen. Hij kan dat niet anders maken. Maar als wij in twijfel zijn Als wij van twee walletjes gaan eten, zoals Jacobus dat zegt. Hè? Als je dus, Jacobus begint daarmee. En je gaat toegeven aan die verzoekingen en je gaat twijfelen aan God. Dan ben je natuurlijk op een open terrein. Als je in die gevangenis bent met die topcrimineel. En je gaat mee in al die dingen. En je denkt, oh, dat is ook wel leuk. Die nachtclub en dat en dat en dat. Dan ben je in de invloedssfeer van de tegenstander. Maar als je gewoon gehoorzaam bent aan God en gewoon in het licht bent en in de gerechtigheid en in de waarheid blijft, heeft hij geen enkele voet om op te staan. Dat is onze simpele opdracht. Dat is wat we vast moeten houden. En dat schild, dat neem je echt zo, zeg maar, in je arm en verdedig je gewoon je hele lichaam mee. Waar krijg je last van de tegenstander? Verzoeking, lijden, verdrukking en, wat hij ook hier stond, verslinden. En het andere waar we natuurlijk al mee begonnen was verstrikken. En Paulus legt het uit dat sommige mensen hebben van het geloof schipbreuk geleden. Hij legt uit dat het belangrijk is dat we het geloof moeten behouden. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Geloof is het fundamentele wat je moet vasthouden. Je moet daarin volharden, dat is waar je in moet staan. Dat is, ja, het woordje moeten wil ik niet te veel gebruiken, maar dit is waar Paulus ons toe oproept. Dat schild moeten we pakken en vasthouden. Even kijken hoor. Ja, dat zijn die mooie delen. Dus dan gaan wij alweer verder naar de volgende. Nou ja, je staat hier heel mooi in. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En dat zegt hij ook tegen Timotheus. Hè? Dus geloof is echt het fundamentele deel. Daarom zei ik ze net ook. Petrus begint ook met geloof en dan voeg alles toe. En Paulus zet hem eigenlijk hier in het midden. En dan krijg je uiteindelijk de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. En die helm ziet er heel mooi uit. In 1 Thessalonicenzen 5, mag u nog even met me opzoeken, wordt eigenlijk ook zo'n tegenstelling gebracht. Alleen noemt hij de helm een klein beetje anders. 1 Thessalonicenzen 5. U bent allen, oh sorry, vanaf vers 5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borsthanus van het geloof en de liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Hier gebruikt Paulus dus een wapenrusting anders. En dan zegt hij er ook achteraan, want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die helm van de zaligheid, hier staat de helm op de hoop van de zaligheid. In de andere gebruikt hij de helm van de zaligheid. Het komt uit Jesaja 59. En als jullie Jesaja 59 even thuis nalezen, dan zie je dat Jesaja 59 een aantal tegenhangers heeft van de geestelijke wapenrusting en een aantal overeenkomsten heeft met de geestelijke wapenrusting. Maar als je het mij vraagt, heeft Paulus een Romeinse soldaat in de gevangenis gezien, heeft Jesaja 59 erbij gehad en heeft zo de geestelijke wapenrusting bij elkaar gebracht. Lees het maar eens na thuis, het komt helemaal overheen. De waarheid, alles zit daarin. Hij legt hieruit dat het is onze hoop op de zaligheid. Dus wij staan vast in die hoop en dat is hetgene waarbij we dus die zekerheid hebben op die verlossing. Zoals diegene in die gevangenis hebt, van je bent vrij. Wij gaan uit die gevangenis en wij horen bij Christus. En belangrijk daar is dat in Filippenzen staat dat doordat wij weten dat wij die zaligheid hebben, hebben we natuurlijk die verdrukking in die wereld. En hij zegt, Paulus zegt, als jullie tegenstand hebben, is dat een bewijs van jullie redding. Zie het als een bewijs van je redding als jij verdrukt wordt. Maar hij zegt tegelijk, voor hun is het een teken van verderf. Dus hij maakt daar een heel duidelijk scheiding in. Belangrijk hier weer is, de helm van de redding in Jesaja 59 is een helm waarbij Christus de redding brengt. Dus ook voor ons, als het een helm van redding is, is het niet alleen dat wij weten dat we gered zijn, maar dat we hem ook zien als uitvoerend. We zijn gered, maar we zijn ook reddends. En we moeten dus anderen redden. Wat staat er tegenover? Verderf, verdrukking, lijden. Als je het hebt over het woord, dan heb je het over de rema. Niet de logos, maar de rema van God. Het gesproken woord. En God spreekt. En uiteindelijk zie je daar dat dat woord van God, gesproken woord, echt kracht heeft. Het is het woord van de geest. Dus de discipelen op een gegeven moment ergens moeten vertellen, dan zegt de Heer Jezus ook, wees niet bang wat je zegt, de Heilige Geest gaat het je vertellen wat je moet zeggen. Maar als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan weet hij heel goed wat er geschreven staat. En dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk. Als je te maken krijgt met dwaalleringen, als je te maken krijgt met leugens, moet je wel de waarheid kennen. En het woord van God kennen. Maar je mag ook van God verwachten dat hij jou op het rechte pad gaat leiden. God kan die woorden ook geven. Maar belangrijk voor ons is, je moet het zwaard hebben. Je moet kennen wie wat de waarheid is. En dus moet je ook, ik heb wel heel veel vaak het woordje moeten vandaag, dat is echt niet zo bedoeld. Het is belangrijk dat we dat kennen. Dat we weten wat de waarheid is. En daarvoor zitten we hier ook met elkaar. Om te luisteren, om te ontdekken, maar tegelijk ook niet meer misleid te worden. Niet meer allerlei wind van leer. En dan eindigt hij eigenlijk heel mooi met, en dan moet je maar even meekijken, waar we net begonnen. En dan zegt hij ook bij die wapenrusting, net die helm van zaligheid en het Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dat is het laatste vers van Efeze 6. Dus hij zegt dat terwijl, dus we moeten die wapenrusting aandoen, we moeten gesterkt zijn, dus fit zijn. En dan zegt hij daarna, bij dat je die wapenrusting aan hebt, spreek je continu gebed uit. Weer zo'n strijd, hè? Dat je uiteindelijk, als je wil bidden, heel makkelijk afgeleid wordt. Het is zelfs als je wil bidden een probleem soms, toch? Soms mensen maken dan zo'n lijstje met bidpunten, en dat is me handig ook, want ik weet niet hoe jullie dat vergaat, maar ik heb soms wel eens dat je dan midden in je gebed in één keer heel ergens anders bent, toch? Nou, gelukkig zie ik wat herkenning. Dus, de anderen noemen het natuurlijk stille tijd, maar het is belangrijk natuurlijk dat we niet afgeleid worden. Maar ook die verleiding natuurlijk. Je hebt zo druk met van alles en nog wat. Met leuke dingen doen, met genieten. Dat je soms geen tijd hebt voor gebed. Maar er gaat een geestelijke strijd rond. Er is gewoon een geestelijke strijd en we zitten er middenin. En een van onze wapenen in de strijd is gebed. Colossenzen 4, tot slot. Vers 12. Epaphras groet u, die een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Wat is het kern van voorbeden? Is dat we bidden voor elkaar, dat we allemaal in het centrum mogen staan van Gods wil. En de strijd die we beginnen aan het begin met de waarheid, het is een strijd in het denken. Het is een strijd in hoe we de waarheid kennen. Het is een strijd van binnenuit. En in Romeinen 12 worden we opgeroepen om te veranderen van gemoed, van denken, zodat we niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar veranderd worden en volmaakte wil van God leren kennen. En dat gaat niet vanzelf en daarom mogen we ook voor elkaar daarin bidden. En aan Jacobus, daar eindig ik dan mee. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dus we hebben autoriteit om hem, zoals hier Jezus zegt, ga weg, Satan. Je kunt weerstand bieden en dan heb je ground om op te staan. Sta vast met de wapenrusting van God. Laten we de Heer danken. Heer Jezus, dank u wel dat wij u mogen kennen. Heer, u bent de waarheid. U bent de gerechtigheid. Heer, en wij kennen u. En Heer, wilt u ons ook richten op de dingen van u. Wilt u ons helpen om tijd goed in te delen. Om bewust te zijn van de kracht van het gebed. En Heer, mogen wij leren wat uw wil is. Heer, ik bid u zo voor elk van ons. Heer, wilt u ons helpen. Wilt u met uw geest door ons heen werken, dat wij uw wil mogen kennen en ons gehoorzaam opstellen aan die wil van u. En dat we vol van geloof mogen zijn. En dat we lichtdragers mogen zijn in deze duistere wereld. En Heer, dat we met alle aanvallen die er zijn, stand mogen houden. En dank u wel, Heer, dat u het bent die ons de kracht geeft door uw geest. Die ons de wapenrusting geeft. Heer, dat wij daarin gezegend zijn. Dank u wel, Heer, dat wij stand kunnen houden door het werk wat u gedaan heeft. En dat we mogen uitkijken, Heer, naar dat moment waarop u de verlossing volledig maakt. En dat we bevrijd mogen worden van de wereld om ons heen. En Heer, dat we vol in een wereld mogen zijn van gerechtigheid en waarheid. Met u. Dank u wel. Amen.